Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Toen werden er dus restjes van formaline aangetroffen. En dat is een soort chemisch goedje.
Ether,
ja. Precies. In die categorie waarmee je iemand kan bedwelmen. En ook iets van veertjes van een dons, van kussen of wat dan ook. Wat mogelijkerwijs door een verstikking in de luchtwegen of iets terecht zou zijn gekomen.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wout.
Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. En Chris, ja zo'n scheidingszaken, die zijn altijd pittig. Maar heb jij wel eens iemand bijgestaan die zijn of zijn partner of haar ex-partner iets had aangedaan?
Ik heb regelmatig wel gewoon huiselijk geweldzaken gehad.
Ja.
Hè, waarbij mensen elkaar van alles aandoen als partners. Maar ik heb ook één keer een zaak gehad van een dame. Die werd ervan verdacht dat ze eigenlijk een huurmoordenaar had benaderd om van haar vervelende ex-vriend af te komen.
Oh jee.
En dat was een heel bizar verhaal. Het is te lang om hier kort te kunnen vertellen. Maar het was een hele bijzondere zaak. En op een gegeven moment kwam ze ook vrij, want het bewijs was niet heel overtuigend. Maar gek genoeg is uiteindelijk bij de inhoudelijke behandeling wel veroordeeld.
Ja, dat maakt toch eigenlijk wel weer nieuwsgierig. Maar goed, ja. We behandelen geen strafzaken waar jij bij betrokken bent geweest. We gaan naar de zaak van vandaag. En dat is er eentje die wel wat uitleg behoeft. Twee stellen uit de buurt van Groningen die zijn met elkaar bevriend. Maar de man van het ene stel en de vrouw van het andere stel, die worden verliefd op elkaar en verlaten hun partners om vervolgens samen verder te gaan. En dat gaat niet zonder slag of stoot, want er wordt veel ruzie gemaakt. Uiteindelijk besluit het nieuwe stel dat ze af willen van hun ex-partners, letterlijk en figuurlijk. In 2015 vermoordt Casper B. zijn ex-vrouw Hilly Rogaar. Hij wordt hiervoor veroordeeld tot 20 jaar cel. De vrouw met wie hij een verhouding kreeg, Lianne H., wordt op haar beurt verdacht van uitlokking van moord op haar ex-man. Bij ons aangeschoven vandaag is advocaat Maartje Schaap. Welkom.
Dank je wel.
Helemaal uit Groningen. En dat wordt in de advocatuur wel eens een beetje...
Helemaal.
Het buitenste buitenbos omschreven.
Ja.
Toch?
Ja. Nou, ik ben dus wel helemaal goed. Ja, helemaal uit Groningen. Ja. Het is altijd verder vanuit het noorden naar het westen dan andersom.
Ja.
Maar in Groningen gebeurt ook wel eens wat.
Nee, ja, zeker. Ja. Nee, maar de meeste advocaten zitten in de grote steden. En dan is het... We zeggen het ook wel eens met advocaten die uit Limburg komen. Dat je denkt van het buitenste buitenbos, dat zeg ik een beetje.
Ik moet zeggen dat voor mij uit de Randstad, dat eigenlijk Limburg voor mij verder is dan Groningen. In het noorden heb je natuurlijk ook het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ja. Waar je natuurlijk toch wel regelmatig komt. En in Zuid-Limburg heb je alleen maar de rechtbank Limburg. En dus heb je niet zoveel.
Maar als ik dus in Amsterdam kom, is het ook meester Schaap, welkom. Je bent helemaal uit Groningen gekomen.
Oh, ja.
Ja, dus ik heb wel een beetje dat Calimero-gevoel altijd.
Maar dat is heel vriendelijk, of niet?
Ja, heel vriendelijk. Maar net alsof je echt gewoon niet helemaal goed bent. Dat je dan 3 weken van tevoren bent vertrokken en je broodbak achter op je snelbinders hebt zitten. En dat gevoel, ja.
Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk ook een beetje zo. Het speelt zich niet allemaal in de grote steden af. Maar ook, Groningen is eigenlijk best wel een grote stad.
Nee, zeker. Maar goed, ik bedoel, die houding. Kijk, wij hebben ook wel eens een grap op kantoor. Juliaan kan dat, de Vries, mijn kantoor, kan dat heel goed nadoen. Hoe die dan een raadkamer heeft in Leeuwarden. En dan ben je in 5-10 minuten ben je klaar. Hè? Het zijn korte zittingen over voorlopige hechtenis. En dat ze dan zeggen, goede reis terug, meneer de Vries in Amsterdam. Weet je, en dan kriegen ze je ook zo toe. Want ze weten ook, die zit weer 2,5 uur auto terug.
En we hopen nog iets langer als het vaststaat.
Ja.
Dus het is wel een beetje over en weer, toch? Wat dat betreft.
Ja, ja. Nee,
maar
zeker.
Ik heb er zelf geen last van, toch? Jij wel? Zeg maar naar andere advocaten uit het noorden of wat dan ook.
Nee, maar ik voel wel echt een verschil tussen hoe wij op de rechtbank in het noorden met elkaar functioneren. Een verschil met nou, bijvoorbeeld Den Haag, de verdieping 24, zittingszaal 388, weet je. En Assen zijn er twee zittingszalen.
Ja, dat is weet je, dus kleiner.
Het is een soort, ja, een beetje zo meer huiselijk of zo.
Dan ken je ook iedereen, zeg maar.
Iedereen, ja. Koffie en taart mee. Nee,
maar goed, de rechtbank Groningen is wel een grote rechtbank, toch, op zich? Los van Assen. Assen is inderdaad echt een dorpsrechtbank, zou je kunnen zeggen. Maar...
Ja, groot. Nou ja. Ja, nou goed.
Wij vragen onze gasten altijd om een zaak te kiezen. Deze zaak, nou ja, ik heb het net verteld. Dat klinkt als een soort, zo'n soort thrillerroman. Het diner of dat soort dingen, weet je wel. Waarom heb je deze zaak gekozen? Daarom?
Ja, de vraag werd mij gesteld. Wat is nou een zaak uit jouw praktijk die je echt is bijgebleven? En dat was echt wel deze. In de eerste plaats, omdat ik eigenlijk altijd heb gezegd, als ik ooit een vrouwelijke verdachte heb van een gruwelijk delict, dan sta ik er gratis bij. Want dan zou wel die man dat ook verdiend hebben of zo, weet je wel.
Oh
want
ja, dat zei je altijd.
Nou ja, het percentage vrouwelijke verdachten van echt heftige geweldsdelicten, ik weet niet hoe jij dat hebt in je praktijk, maar dat is echt
nul
eigenlijk. En ik heb met deze mevrouw ook nog steeds contact wel. En het was gewoon heel heftig voor haar destijds.
Lianne Haar.
Ja, ja.
En want hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
Nou, weet ik ook nog heel goed. Want het was in de zomer en ik was thuis. En het was volgens mij wel al gegeten. Zaten lekker buiten. En toen kreeg ik een telefoontje van een kantoorgenoot. Destijds zat ik bij een ander kantoor. En die zei van, er is een kennis van mij. En die is net aangehouden. En die zit vast in Assen op een politiebureau. En die heeft bijstand nodig. Ik had mijn brillen op, trainingspak aan, doe ik normaal ook niet. Maar goed, ik dacht, nou jee, ik moet nu weer weg. Weet je wel, je kent het wel. Je hebt dan eigenlijk niet echt zin om nog helemaal weer als advocatenachtig de deur uit te gaan. Dus ik ben naar Assen gereden.
In je trainingspak?
In mijn trainingspak.
Maar wist je toen wel waar ze van verdacht werd? Of
alleen 289 zag ik staan. Voor ons is dat dan...
Een belletje.
Gaat het hartje sneller kloppen, hè, Maartje? Of niet?
Gaat mijn hartje...
289, Maartje.
289, wat? Moord. Gaat mijn hartje van kloppen. Dus en het gas op de lolly naar Assen. Nou, voor mij uit mijn huis is dat een kwartier ongeveer. Dus ik kwam daar aan. Toen zag ik een hele mooie dame. En ik kon gewoon niet voorstellen. Ik denk, nou, wat moet dit zijn? En,
mag ik even vragen, hè? Want ja. Zeker met dit soort verdenkingen. Hè? Dat doe ik altijd. Jij denkt, ga even bellen misschien met recherche. Van, wat is er eigenlijk gaan?
Ja. Je vertelde helemaal niks.
Helemaal niks. Dus je kwam dat kamertje binnen. Je komt zijn politiebureau binnen aan stand te wachten. Ja. Het celletje in en je hebt geen idee. Je ziet een mooie dame.
Hele
dat,
mooie, knappe
en 289,
vrouw.
Dat is wat je
en 289. En wat dan de kunst is om in een hele korte tijd een soort van... heel snel een soort van vertrouwen te kunnen wekken bij iemand om op tafel te leggen waarom we daar zijn. Omdat ik haar moet consulteren, bij moet praten of voor moet lichten over wat er te wachten staat. Maar ook dat ik weet van waar gaat dit over. Want er waren natuurlijk beperkingen ook nog opgelegd. Dus ik had eruit gelegd, ik ben nu de enige die met jou dit gesprek gaat voeren. Je gaat verder niemand zien. Je gaat hier waarschijnlijk ook blijven, 3 dagen of langer. En dat was best nog wel lastig, want zij vond het ook heel moeilijk. Gewoon de emotie van iemand die van de straat was, was klem gereden, uit de auto gehaald, meegenomen, klaarlichte dag. Dus, en de info kwam beetje bij beetje, zeg maar, bij mij binnen. En nou ja, toen zijn we ongeveer 6 dagen non-stop in verhoor hebben we gezeten.
Wat vertelde ze jou? Wat was het eerste wat ze jou liet weten?
Ja, het eerste wat ze me liet weten is dat er een bekende... was overleden en dat haar werd verteld dat zij daar iets mee te maken zou hebben. En dat ze tegen mij zeiden, heb ik niet.
En jij wist op dat moment ook niet wie die bekende was?
Nee. Okay. Nou, ik wist dat niet. Nee, en ik heb haar dus gevraagd, wie is dat dan? En nou, toen kwam beetje bij beetje kwam dus het verhaal over het wonen in een dorp, het bevriend zijn met een ander stel met kinderen. De kinderen waren met elkaar bevriend. Zij had een hele vriendschappelijke relatie met de medeverdachte, dus
de
Casper
buurman.
B.
Ja. Was hij eigenlijk ook aangehaald op dat moment af, of weet je dat niet meer?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ze vertelde over dat het een vechtscheiding was en dat zij heel veel contact met hem had gehad.
Dus die, even voor mijn beeld, die Casper B. die was in een vechtscheiding verwikkeld, vertelde zij op dat moment.
Ja.
Oké. Okay.
Ja. En ze vertelde ook dat dus die vrouw, want dit speelt allemaal. Kijk, die mevrouw was overleden. Maar dat was een hele jonge vrouw van begin 40. En die was overleden in haar slaapkamer met haar kinderen die nog bij haar in bed lagen ook. Hele absurde situatie.
Heftig zeg.
De kinderen hadden de hond nog gehaald om haar wakker te maken. Of hè, de, zeg maar. Dus,
mag ik even vragen voor mijn begin. Hoe ver voor de aanhouding had dit plaatsgevonden? Dat die vrouw dood was aangetroffen?
Ja, volgens mij was dat een paar weken.
Een paar weken ervoor. Ja.
En omdat ze dus niet een onnatuurlijke doodsoorzaak konden constateren. Maar toch het heel vreemd vonden dat een gezonde vrouw zomaar het leven liet. Sectie gepleegd en dergelijke niet echt iets kunnen vinden. En toen uiteindelijk is dus het balletje gaan rollen naar haar overlijden. En is er toen dus, zijn er allemaal bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet. Dus rondom haar familie, rondom haar ex. En zo is dus uiteindelijk...
Maar dat wist je op dat moment allemaal
nog niet? Nee, dat wist ik allemaal nog niet. Nee.
Wat vertelde zij over haar relatie ten aanzien van die Casper? Wat vertelde zij?
Dat ze goede vrienden waren van elkaar. En dat zij wel het idee had dat hij iets gekker was op haar dan zij op hem.
Oké, maar was er sprake van echt een liefdesrelatie?
Dat is nooit hardop uitgesproken naar mij. Zij zei dat hij wel heel erg gek op haar was. En uiteindelijk kon je dat ook wel terugzien doordat hij veel in zichzelf praatte. En zijn auto, daar zat een microfoon in. Dus we hoorden hem hardop dingen in zichzelf. We hoorden hem, wij lazen dat terug in het dossier. En zij heeft dat eigenlijk altijd wel een beetje afgehouden. Dat zo was.
Maar even voor mijn begrip, hè, want je hebt dat eerste consultatiegesprek met haar. Nou, dan kun je vast niet alles hebben besproken,
neem ik aan. Nee, helemaal niet. Nee.
Dus dan moet je dat eerste verhoor in.
Ja, dat heb ik volgens mij 20 keer stilgelegd. Omdat ik zei, wat is dit? Wat hebben ze nu? Waar gaat dit over? Vertel me dat.
Kan je eigenlijk een verhoor gewoon als advocaat stilleggen? Kan dat? Ik kan me voorstellen dat een agent zegt, wat zijn we hier aan het doen?
Maar even voorvraag. Want beriep ze zich op haar zwijgrecht in het begin of ging ze meteen verklaren?
Nee, want ik heb dat uitgelegd, de drie smaakjes. Niks zeggen, kletsverhaal of de waarheid.
Ja.
Oh, dat zijn de drie smaakjes die de advocaat aanbiedt?
In Groningen wel.
Ja, in de Randstad eigenlijk ook.
Maar dan kun je het kiezen.
Ja.
En zij zei echt van, ik heb hier gewoon echt niks mee te maken. En dan, weet je, en ik heb dat gezegd, als het wel zo is en er popt van alles op.
Precies,
hebben we een probleem in de betrouwbaarheid en dergelijke. Heb ik echt heel duidelijk gezegd en doorgesproken. Ze zei, ik heb daar echt niks mee te maken, Ik zei, dan moet je zeggen hoe het wel zit. Maar niet iedereen laat meteen echt in het eerste verhoor zo het achterste van zijn tong zien. Dus ik hoor dan dingen, denk ik, maar dat hebben we helemaal niet besproken. En dus daarom zei ik, kunnen we heel even schorsen? Mag ik haar heel even spreken? En
zo gaan ze moeilijk doen, of niet?
Ja, ze gingen op een gegeven moment natuurlijk geïrriteerd.
Maar dat snap ik wel. Je bent bezig met een moordonderzoek.
Ja, maar het is ook een spel, hè? Ja. Het is ook een soort spel tussen opsporing en een advocaat. Zeker als het spannend wordt, weet je, van hoe...
Helemaal als een verdachte gaat praten, lijkt me. Ik bedoel, kijk, als je gewoon zwijgrecht, dan zit je denk ik als advocaat ook naar het systeemplafond te kijken. En dan denk je, ik weet het wel.
Dat is ook niet helemaal waar. Wat ik dan doe, is gewoon luisteren wat ze vragen. Ja. Hè? Omdat je daar een beetje uit kunt afleiden van waar zit de mogelijke problematiek.
Ja. Die 6 dagen voor, wat kwam daaruit naar voren? Wat kreeg jij van beeld? Hè? Ik bedoel, je zegt net van, ik heb dat voor heel vaak stilgelegd. Maar wat was het beeld wat daaruit naar voren kwam?
Het beeld wat er aan naar voren kwam is dat je dan dus als advocaat geconfronteerd wordt met stukjes bevindingen van de politie uit hun opsporingsonderzoek. En wat ik aan deze zaak nog steeds, en daarom is het ook een zaak die me bij is gebleven, het bestaat bijna volledig het bewijs alleen maar uit informatie die ze hebben verkregen uit observatieteam, richtmicrofoons, op woningen, op auto's. Dus het is allemaal afgeluisterd, taps. Dus niet van een getuige die verklaart, ik heb gezien dat Pietje Jantje binnendrong en heeft geslagen of iets. Dus dit is allemaal natuurlijk, iemand is overleden. En daarna wordt pas echt gespeurd om informatie te verkrijgen.
Daar kan ik me iets bij voorstellen dat de recherche dat doet. Want er is een dode. Er ligt een mevrouw die ligt dood in bed. Dat is heel vreemd. Dan wordt er een onderzoek gestart. Wat was was er ook een soort van startinformatie waarvan ze zeggen, dit vinden we wel zo gek. Daarom gaan we dat onderzoek op start. Wat was dat dan?
Dat lag echt in het motief van de vechtscheiding, alimentatieproblemen.
Dus als ik het even samenvat, bij de politie lag informatie van, luister, die twee die waren in een hele heftige, nare vechtscheiding verwikkeld.
Ja. Ja.
En dat is waarom de politie heeft gezegd, daar gaan we nog eens even wat beter naar kijken.
Ja, kennelijk heeft de officier van justitie dat voldoende gevonden om...
Het vizier op die Casper B. te richten.
Ja, en doordat daar het over ging op zijn tap, kwam mijn cliënten daar
in
dus
beeld.
In
ja,
beeld.
Dat zie je heel vaker.
En nou ja, dus tijdens die verhoren kwamen dus steeds hapjes informatie uit die taps. Daar werd zij steeds mee geconfronteerd.
Maar ik kan me ook voorstellen dat de politie zegt, nou oké, we hangen de hele boel vol met microfoons. Want als wij geen verklaringen hebben van mensen die zeggen, dat heeft hij gedaan of dat is zus gegaan of dat is zo gegaan. Misschien vangen we dan iets op, waardoor we mogelijk meer helderheid krijgen over wat er nou precies gebeurd is.
Dat is precies wat er gebeurd is.
Maar ze heeft ook geen kritiek op, hè? Ik bedoel,
nee,
het is gewoon
dat
ons onderzoek geweest.
Ja, zeker. Ja. Maar het is in die zin bijzonder, omdat het dus een dossier is wat eigenlijk alleen maar bestaat uit dit soort informatie. Ja, ze gingen ook mee bijvoorbeeld naar een volleybaltoernooi. Ja, ik zie helemaal beelden dan, zeg maar. Mijn cliënt en dan Casper B. die gingen dan naar de kinderen kijken van een of andere sportevenement. En de hele tribune zit vol met de recherche Noord-Nederland vermomd. Met petjes op en chips en cola.
Was dat echt zo heftig of zat er gewoon een observatieteam? Waren er zoveel rechercheurs bij betrokken?
Ja.
Maar goed, als je het een beetje hoort, ze hebben taps gelegd, ze hebben OVC's gedaan, richtmicrofoons, observatieteams. Dan ga je echt mensen volledig in beeld brengen. Waar voldoende reden voor was, hè?
Ja.
Maar wat ik me even afvraag, want nog steeds, die vrouw, er was nog steeds geen onnatuurlijke dood vastgesteld.
Nee.
Dus wanneer veranderde dat? Dat het echt duidelijk was, hey, hier heeft iets strafbaars plaatsgevonden.
Ja, dus naar aanleiding van die informatie die ze kregen en die ruis eromheen van die vechtscheiding en die telefoongesprekken en dat soort dingen. En toen is ze uiteindelijk volgens mij nog een keer opnieuw onderzocht bij het Forensisch Instituut. Op zoek naar bepaalde sporen. En toen werden er dus restjes van formaline aangetroffen. En dat is een soort chemisch goedje.
Ether,
precies. Ja. In die categorie waarmee je iemand kan bedwelmen. En ook iets van veertjes van dons, van kussen of wat dan ook, wat mogelijkerwijs door een verstikking in de luchtwegen of iets terecht zou zijn gekomen. En nou ja, dat was dan een bevestiging, zeg maar, toch van... Kijk, in eerste instantie, als je iemand vindt, ga je natuurlijk niet daar helemaal zo op observeren bij iemand die dood in bed ligt.
Nee,
dus ga je niet zo op die manier ernaar kijken. En dat hebben ze dus uiteindelijk wel opnieuw gedaan. En nou ja...
Ja, ether in het lichaam en veertje in de longen, dat is natuurlijk niet iets wat je denkt aan te treffen.
En dat is dus en het slachtoffer, Hilly Rogaard, die is dus uiteindelijk kwamen ze dus gaandeweg het onderzoek er steeds meer achter van hey, dit is helemaal niet in de haak wat hier gebeurt. Heeft jouw cliënt, want die ging dus met die Casper B. om in die tijd, in die nasleep van die dood van zijn vrouw.
Mm-hmm.
Gingen zij naar een volleybalwedstrijd, hoorde ik je net vertellen. Heeft zij iets gemerkt ervan dat zij onder observatie stond? Heeft zij gekke dingen gezien? Dat vraag ik me altijd af. Of gaat dat dan zo goed dat je dat gewoon helemaal niet in de gaten hebt?
Ja, dat ging heel goed. In die zin dat er op een gegeven moment... ik stel me dat dan ook zo voor, want ik lees het natuurlijk ook maar uit het dossier. Kijk, die mevrouw was overleden.
Ja.
Maar we hadden ook nog een andere partner...
Ja, die van haar.
Die van mijn cliënten. En daar zijn hele bijzondere dingen over verteld. Over wat er met die man moest gebeuren.
Dat is in die tapgesprekken, in die afgeluisterde gesprekken. Door wie is dat verteld?
Ja, door mijn cliënten en door Casper B.
Oh.
En de politie ving dat allemaal wel op. En die hebben toen op een gegeven moment, ook zo bijzonder, hebben een soort stopgesprek. Als je stalkingzaken hebt, hè, dan heb je op een gegeven moment dat de politie je opbelt en zegt, Piet, stop,
doen,
klaar nu. Ja. We gaan er verder niks mee doen. Laat dit een waarschuwing zijn. Hou hiermee op, want we weten dat het waar je mee bezig bent. Nou, zo'n soort stopgesprek is ook hier geweest.
Dus in die zin is die aanhouding van haar, kon dat natuurlijk haar dan niet zo heel rauw op de dak vallen als de politie je eerst, zeg maar, bij wijze van spreken heeft gezegd van, hey joh, jullie hebben het de hele tijd over, jullie zijn met iets bezig en stop daarmee, want ik ga ervan uit dat het
maar
zo
onvoerst
is.
Maar dat zag wel ergens anders op natuurlijk.
Oh, waar zag dat op?
Nou ja, op die man.
Ja, oké, okay, maar
op,
toch.
Niet op een of ander iets over die
vrouw.
Nee,
maar wat er bedoelt, dat snap ik wel. Er loopt natuurlijk een onderzoek naar de dood van die vrouw.
Nee, zeker.
Hè? Ja. En dat je dan eigenlijk daaruit uit gaat klappen voor een stopgesprek. Ja, het is sowieso...
Maar dat wisten zij natuurlijk niet,
nee,
hè?
Nee, maar aan de andere kant laat het ook zien hoe serieus de politie dit allemaal nam. Want ik bedoel, zo'n stopgesprek, eigenlijk, je brengt een onderzoek in gevaar. Hè, want je kan ook... straks krijgen we het bewijs niet rond. Dat is natuurlijk een afweging die de politie precies. dan maakt. Om te zeggen, oké, we doen een stopgesprek van het gevaar voor... de partner van jouw cliënten is dermate groot dat ondergeschikt is aan de voortgang van het onderzoek. Om het zo maar eens even samen te vatten.
Ja, ik weet niet hoe dat hier was. Dat hier zo?
Nou, het waren wel hele duidelijke bewoordingen wat er moest gebeuren, zeg maar. En er waren ook concreet mensen benaderd, gebeld althans. Ja, met de vraag van kun je hier ook iets in betekenen? Laat
Hoe
ik het
bedoel
zo
je dat?
Zeggen. Nou ja, wat er is net over begon, dat er dan een vrouw is die dan van haar man af wil, maar dan dat niet zelf gaat doen. Zo was er in dit dossier ook ten aanzien van Rogaar. Was er dan iemand benaderd of die dat klusje zou kunnen klaren? Maar ik weet ook nog wat ik het heel bijzonder vond, dat die man vol zat of geen tijd had of zo. Dat zoiets stond ook nog in het dossier, dat ik dacht van goh, maar, daar heb je ook een wachtlijst voor.
Kennelijk. En wie had dat telefoontje gepleegd?
Ja, dat weet ik niet meer. Of dat een van, nee, dat was niet mijn cliënt geweest. Nee, want die heeft niet... die heeft dat inderdaad... Zo staat dat ook in ieder geval in het vonnis. Ja.
Even resume. Dan zit jij dus in die verhoorkamer. Jouw cliënt zegt tegen jou... Nou, ik heb... Ja, die buurman van mij, die is wel helemaal... Die is wel verkikkerd op mij. Mm-hmm. Maar dat is niet wederzijds. Mm-hmm. Vervolgens krijg jij die informatie tot je van... Oké,
stop, steeds meer bij.
Stopgesprek gevoerd... Afgeluisterde gesprekken. Jouw cliënt is in observatie geweest. Ze is in de tijd na de dood van haar buurvrouw met haar weduwnaar, op de tribune bij volleybalwedstrijden geweest. Wat dacht jij toen van het verhaal van ja, we hebben eigenlijk nooit wat gehad en die buurman is veel verkikkerder op mij dan ik op hem.
Tijdens die verhoren?
Ja, want dan komt dat beeld toch
ja,
steeds.
Nee, ik heb er niks mee te maken. Dat je denkt, ja.
Nou, ik dacht wel, dat weet ik wel nog, dat ik zei, joh, maar jeetje, dit is niet... Want je kunt het ook in het begin, als je er komt, dan kun je dat helemaal niet overzien. Omdat je zo wordt geïnformeerd, zeg maar, met al die dingen. Dat ik iedere keer wel na zo'n verhoor met haar ging zitten. Dat ik zei, hoe zit het nou? En wat is dit? Maar goed, zij bleef volhouden van... Ja, luister, ik heb gewoon echt 100% niks met dat hele verhaal te maken. En hij en kijk, de dingen die hij hardop tegen zichzelf zei over mijn cliënten, dat wist zij ook niet.
En wat waren dat voor dingen dan? Daar ben ik al wel benieuwd.
Nou ja, dat hij zei van ik hou gewoon van je. En hij zat gewoon in zichzelf te praten de hele tijd over mijn cliënten in de auto. En dat werd natuurlijk ook allemaal uitgewerkt. En dat gaf natuurlijk het beeld van twee mensen zoals het, nou ja... Ja, zoals we begonnen, het verhaal van twee stellen die een soort kruisbestuiving. Dat die twee met elkaar denken van die andere twee moeten gewoon exit.
Ja, maar omdat dat is natuurlijk, ik las het ook net zo voor. Maar heeft dat ooit handen en voeten gekregen? Dat ze gewoon gezegd van nou, we hebben wat beters gevonden of iets in die geest. En we moeten van die ex-partners af. Heeft dat ooit ergens handen en voeten gekregen?
Nou, in die zin dat natuurlijk Casper B. veroordeeld is... omdat hij zijn vrouw van het leven heeft beroofd... en justitie onvoldoende had om mijn cliënten uiteindelijk te blijven vervolgen... voor het medeplegen van de moord op haar.
Ja. Ja.
Maar ik weet 100% zeker dat de recherche... die hadden gewoon... Ja, die wilden zo graag haar, mijn cliënten, zeg maar, hierin... breien in dit verhaal, maar dat zat er niet in.
Maar er kwam op enig moment kwam er wel een verdenking bij, de poging van uitlokking van de moord op haar eigen partner.
Klopt, en dat had dus ook onder andere te maken met het vinden van manieren hoe dan iemand...
Van het leven te beroven.
Ja, of in
maar wacht even, hoe vind je die manieren dan? Hoe had zij die
Googlen,
manieren?
Google.
Ja. Oh, zij had een zoekslag gemaakt op Google.
Zij niet, maar ook weer
Casper,
ja.
Ja. Maar mag ik heel even, want we zitten helemaal in de zaak. Het is ook heel interessant, maar eventjes de situatie. Want jij staat dus een vrouw bij van rond de 40.
Ja.
Die verdacht wordt van, nou, best wel heftige feiten.
Met een kind.
Met een kind.
Ja.
Ook natuurlijk een partner.
Ja.
Heb je daar in die periode...
Is die partner ooit gewaarschuwd van haar? Van, hey, luister, je leven loopt gevaar. Want dat doen ze tenminste in het criminele milieu. Ja. Doen ze dat ook wel eens?
Nou ja, uiteindelijk heeft de politie... tegen hem gezegd, dat is uiteindelijk het tweede feit waar ze van verdacht werd. Dat is dus één, die uitlokking van moord op die man, haar ex. Twee, de bedreiging van hem, doordat alles wat ze natuurlijk geroepen hadden over wat er zou moeten gebeuren, dat heeft de politie uiteindelijk met hem gedeeld. Sterker nog, justitie heeft het hele dossier aan hem verstrekt.
Maar want hij zou in principe zijn dan slachtoffer, toch?
Ja, formeel wel.
Dus maar kijk, dat mag dan, toch? Maar goed, mag je dan, wacht heel even, Chris, kijk even. Als justitie het dossier aan zo iemand geven? Ja, toch?
Dit was in 2015, ik weet niet precies hoe de wettelijke regeling toen was. Dat weet jij beter.
Nou, ik heb daarover geklaagd bij de hoofdofficier. Want wat er gebeurde, is misschien goed om te vertellen dat deze mevrouw ging dus, die werd voorgeleid, die moest naar de rechtercommissaris. Mm-hmm. En die heeft toen nog 2 weken vastgezeten. En daarna moest ze naar de raadkamer. En dan toetsen rechters opnieuw of er nog voldoende verdenking is. En toen is ze eruit gegaan.
Oké, dus ze was snel alweer op vrije voet.
Vanwege gebrek aan ernstige bezwaren.
Ja, op feit medeplegen moord. Die er uiteindelijk helemaal af is gegaan. Maar ze had dus wel een dochter. Met die ex. En wat er in de tussentijd is gebeurd in die 2 weken... is dat de officier van justitie kennelijk, ik weet niet waarom, maar toestemming heeft gegeven om dus al dat belastende materiaal over haar, wat dus zag op een feit waar ze uiteindelijk helemaal niet voor vervolgd is, om dat dus met hem te delen.
Met haar ex?
Met haar ex.
Timing is nog een beetje raar.
Dat is in the end is mijn cliënt vrijgesproken. Ja, ik ga nu een beetje snel naar de... Je bent dus alles kwijt. Ze heeft haar dochter tot op de dag van vandaag niet meer gezien. En ik ben dus echt... Nou ja, ik heb geklaagd bij de politie. Ik heb geklaagd bij de hoofdofficier. We hebben zelfs geprocedeerd tegen de staat. En uiteindelijk hebben we geschikt. Want ja, je kunt het ook niet terugdraaien. Dus er is een oplossing gekomen in geld, voor zover dat kan.
Maar toen was de schade al aangericht.
Oh, dus jouw cliënt heeft daarvoor een schadevergoeding gekregen?
Ja, omdat ik zei van, je kan niet iemand die verdacht wordt van zo'n feit, in zo'n vroege fase, deze... Al die informatie over haar. Kijk, nu wordt er vaak geselecteerd op waarvoor wil je dossier hebben voor het opstellen van de vordering. Of nou ja, in principe heeft nu, in de regels van nu, mag een benadeelde partij ongeveer alles wel zien. Maar toen was dat nog helemaal niet zo.
Dat moeilijk aan te rekenen. Omdat die man die is zich natuurlijk wezenloos geschrokken. Die denkt, jezus.
Maar ja, goed, ik kan het niet beoordelen.
Er is al 1 dode gevallen in deze zaak. Je krijgt een waarschuwing. Vervolgens krijg je een dossier. Dan denk ik, ja, ik zou me ook helemaal wezen wel schrikken.
Ja, maar het gaat niet om
die
man, hè? Het gaat eigenlijk om de overheid. Hè? Kijk, het is natuurlijk wel een dingetje. Kijk, zeker als je nog met waarheidsvinding bezig bent, dus in de raadkamerfase eigenlijk. En je bent nog opsporingsonderzoek bezig. Hij is een potentiële getuige die heel erg van belang is. Kijk, hij is ook slachtoffer, maar hij is ook potentiële getuige. Maar even terug, Maartje, mag ik even vragen? Want je zegt, hij werd vrijgelaten bij de raadkamer. Of zij werd vrijgelaten. Wegens ontbreken ergens bezwaren, medeplegen moord op de partner van deze andere man, die Casper B.
Ja.
Speelde die verdenking van poging uitlokking tegen haar eigen partner, speelde die toen ook al of niet?
Dat
of?
Denk ik wel, maar die kwam dus pas bij de einddagvaarding kwam die op de proppen.
Wat is de einddagvaarding? Dat wil ik wel eens weten.
Ja, de einddag. Ja, ik noem dat zo. Dat is helemaal geen woord.
Dus het is gewoon in Groningen noemen ze
dat einddagvaarding, Nee, dat is... Nee, ik bedoel
de
gewoon...
Finale, gewoon de finale, uiteindelijk de lastenlegging.
Ja,
want vaak heb je in het begin, zeker grote
zaken... Ik ken dat woord niet.
Nee, heb je voorlopige lastenleggingen, die worden dan steeds aangevuld tot uiteindelijk als het einddossier is, de einddagvaarding. En die verdenking daarvan was specifiek gericht op gesprekken tussen jouw cliënt en die Casper B. Die waren opgenomen waarin gesproken werd over het mogelijk vermoorden van haar eigen partner.
Ja.
Zo heb ik het goed begrepen. Ja. Oké. Wat was je verdedigingsstrategie? Want zij komt op een gegeven moment vrij, die vervolging gaat door. Die Casper B. wordt natuurlijk ook vervolgd. Ja. Wat gingen jullie doen?
Nou, wat gingen we doen? Ja, de strategie was dat zij natuurlijk... dat hele verhaal van die mevrouw was helemaal niet meer aan de orde. En,
van welke mevrouw?
Nou, die verdenking ten aanzien van die overleden dame... daar werd mijn cliënte niet meer van verdacht. Dus daar hoefden we ook niet meer verweer op te voeren.
Was het een zaak die tegelijkertijd behandeld werd? Ja. Dus zij zat wel tijdens...
Ja, wat ook heel ongemakkelijk was.
Ja.
Dus ze zat wij zaten, nou ja, ik, de andere advocaat en Casper B. en mijn cliënten zaten daar... in Assen, in dezelfde zittingzaal. Ze werden tegelijkertijd...
Gingen ze belastend tegenover elkaar verklaren, of niet? Ja. Was daar geen sprake van?
Ja.
Ook nog.
Nou, ook over dat van... had u nou een relatie met mevrouw? Ja, ik had een relatie met mevrouw. Had u een relatie met meneer? Nee, ik had geen relatie met meneer.
Oh,
dus het was ook nog eens een keer heel ingewikkeld.
Ik kan me voorstellen als advocaat dat je zegt... Nou, je moet zoveel mogelijk afstand van deze meneer zien te nemen.
Ja. Dus maar dat deed zij ook al, dus daar hoefde ik niet zoveel voor te doen. Maar uiteindelijk was het zo.
En deze meneer, die was dus heel erg verliefd op jouw cliënt.
Mm-hmm.
Waren daar spanningen in die rechtszaal? Want ik kan me voorstellen dat als de ene, dat heb je natuurlijk met liefde.
Ja.
Dit was behoorlijk vergaand, kun je wel zeggen. Dat de ene dat anders interpreteert dan de ander. En als iemand dat niet beantwoordt, dat daar ook wel soms wel explosief kan zijn. Ja. Gebeurde dat ook tijdens de zitting?
Ja, ja, ja. Volgens mij zei hij van, hij praatte ook een beetje Gronings. Ze maakte het ook nog wat, gaf het ook nog wat een beetje jeu, zeg maar. Maar dan zei hij van, ja, ik hoor het haar wel zeggen, maar ik weet gewoon dat je wel gek op mij bent. Zoiets zei hij dan bijvoorbeeld.
Oké. Okay.
Ja.
En wat lag er eigenlijk tegen hem? Dat hij zeg maar degene was geweest die zijn, had hij bekend? Of lag er, wat lag er tegen hem?
Ja, uiteindelijk was er wel, kijk, uit wat hij hardop ook allemaal in die auto heeft gezegd, dat maakte het ook niet allemaal beter. En uiteindelijk hebben ze hem zo de duimschroeven aangedraaid dat hij wel heeft bekend.
Maar gaf hij nog jouw cliënt in zijn bekentenis, hè, van de moord op zijn eigen rol? Helemaal niet.
Nee, heel beperkt.
Ja.
Wel dat er dingen gezegd waren, maar niet in een uitvoerende rol.
Nee.
Zeg maar niet voldoende om daar dan als technisch bewijs aan te hangen dat ze een medepleger is en dat ze wist wanneer hij ging doen. Of,
Ik ben toch wel even. En zat haar ex-man, de ex-man van jouw cliënt, zat die ook in de rechtszaal?
Ja, die heeft nog een klacht tegen mij ingediend, ook na afloop van die zitting. Omdat ik, iemand verzint natuurlijk niet, hè, normaliter verzin je niet zoiets om zo ver te gaan dat je denkt ik moet van iemand af. Hè? Dus we praten er nu over heel oppervlakkig dat iemand uitgeschakeld moet worden of dat iemand. Maar er zit natuurlijk vaak een reden achter. Want waarom niet alleen maar van nou het is lastig of je zit me in de weg of zo. Hè?
Okay.
Er zit vaak wel iets achter. Maar ja, ik kon dat natuurlijk niet per se feitelijk hard maken. Dat was informatie die ik had gekregen over, nou ja, een moeilijke relatie of struggles dus in die relatie. En daar,
Casper B. en Hilly Rogaar hadden een moeilijke relatie.
Nee, mijn cliënten met haar man.
Ja.
Ja, en die andere twee ook. Die hadden een moeilijke scheiding. Maar mijn cliënten had een moeilijke relatie gehad met die man. En daar op de zitting heb ik daar natuurlijk iets over gezegd. Ik vertel altijd van ja, dit komt niet zomaar pats boem uit de hemel vallen. Je wil mijn cliënten ook, je wil ook graag de rechtbank meenemen in. Ja. Anders is het wel heel
koud
en plat, zeg maar.
Ja,
hè?
En dus ondertussen speelde er natuurlijk ook nog gewoon een civiele procedure van bij de Raad voor de Kinderbescherming en alles. Dus
precies. Dat... En die achtergrond hadden zij natuurlijk ook, de Raad voor de Kinderbescherming, over van ja, wat voor relatie is dat tussen die mensen. Dus ik heb daar, ja, iets over gezegd, hè, voor hoe mijn cliënten dat vertelden. En die man, die was natuurlijk in alle staten, die heeft meteen gezegd van ja, en zij zegt dat ik dit heb gedaan en dat heb gedaan in die relatie en dat zijn onwaarheden. En als advocaat mag je natuurlijk niet onheuse dingen vertellen. En nou, in mijn beleving was het ook niet onheus, dus we zijn er uiteindelijk ook wel uitgekomen. Maar het was wel heel heftig. En ook voor hem, snap ik ook. Ik bedoel, tuurlijk, ja, hij was daar.
Maar ben je wel eens in de rechtbank Assen geweest, Wouter?
Zeker, maar
hoe klein het daar is.
Het is heel klein. En dan stel ik me dus voor dat dat dus een, op dat moment is die zittingzaal een soort snelkookpan van emoties.
Ja, ja.
Want je hebt dus
familie, overledenen, kinderen.
Nabestaanden, kinderen. Dat was dat nou ja, ik heb het al heel vaak gezegd, maar het is echt iets uit een film. Dus in die zaal, wat is de sfeer tijdens, hoeveel zittingsdagen waren er?
2.
Wat is de sfeer? Hoe was die sfeer? Ging je dan met lood in je schoenen daar naartoe?
Ja, ik niet. Maar ik bedoel, ik ga nooit met lood in mijn schoenen naar de zitting. Maar het onderwerp was gewoon verschrikkelijk natuurlijk. Gewoon een jonge vrouw, die jonge kinderen. Het is één grote triestigheid en ellende. En twee mensen die dan daar zich voor moeten verantwoorden. Die dan ook nog onderling allerlei spanningen met elkaar hebben en dingen. Dus het was gewoon, ja, gewoon heel heftig.
Jouw cliënt was toen al een tijdje vrij, want die was natuurlijk vrijgelaten bij de raadkamer.
Ja, die had natuurlijk geen leven. Die kon nergens, die kon geen boodschap doen. Die werd overal uitgejuild. En overal had die man natuurlijk iedereen ingelicht. Briefjes bij haar werkgever. Tot op de dag van vandaag is dat trouwens zo.
Hoe heeft de rechtbank dit aangepakt? Deze kolkende emotie in een kleine zaal in Assen?
Op z'n Assens.
Hoe gaat
gewoon
dat?
Gewoon normaal.
Ja?
Ja, nee, dat was gewoon zoals iedere strafzaak. Er was behalve dan dat ze natuurlijk zeggen van als de emoties oplopen, loopt de zaal even uit of wat dan ook. Maar we gingen gewoon één voor één. Kijk, bij mijn cliënten ging het dan over de uitlokking. En daar waren gewoon, Je bedoel, je weet hoe streng de vereisten zijn en een begin van uitvoering en een opzet en weet ik veel wat. Nou, daar kwamen we gewoon helemaal niet aan toe.
Dat dus was eigenlijk al vrij snel duidelijk.
Dat was ook heel snel duidelijk. En dat zat er ook gewoon niet in. Met betrekking tot die bedreiging. Kijk, die bedreiging, iets is bedreigend. Als ik nu iets tegen jou zeg van ik hak je kop eraf, ik maak je hartstikke dood, ik weet waar je woont en ik pak je. En jij ziet mij en ik zeg dat en je voelt dat. Het komt op jou zo over. Maar dit was natuurlijk allemaal
achteraf heimelijk.
Heimelijk. Dit was gewoon in je eigen huis. Maar het huis werd afgeluisterd en de politie hoorde dat. En de politie.
Maar die hoorde dat haar ook zeggen.
Ja, maar die vertelt dat aan jou. Ja, hoe bedreigend maar als is ik dat dan?
Mijn vrouw dat hoort zeggen, dan zou ik dat wel bedreigend vinden. Ja, tuurlijk.
Ja, maar het is niet een bedreiging die rechtstreeks gericht is.
Het gaat erom dat het opzet wat zij moeten hebben. Dus ik moet, als ik jou wil bedreigen, wil ik ook met wat ik zeg dat het bij jou komt.
Ja.
Ik heb het opzet erop om jou de schrik, de vrees aan te jagen.
Minimaal
om
voorwaardig opzet.
Ja,
dat je
minimaal.
Ja.
Maar dat was hier niet. Want zij hadden gewoon een gesprekje met elkaar.
En terwijl ze
daarover
dood.
En dat werd toevallig weer opgenomen.
En dat werd opgenomen.
Ja.
En daarvan heeft de rechtbank gezegd, ja, zij waren daar niet van in de veronderstelling dat uiteindelijk dan door een derde aan die persoon. Dus daar werd ze ook van vrijgesproken.
Ja, dan krijg ik last van mijn onderbuik weer hier. Want dan denk ik, ja, maar dat zijn toch idiote gesprekken om te voeren. Dat zegt toch een boel.
Ja, tuurlijk, maar het zegt veel over de situatie. Maar het zijn geen strafbare feiten op het moment dat er geen opzet is om dat...
Nee, maar dat is zo ondodig, Chris.
Daar wordt iemand toch ook voor vervolgd. Hoe dat ziet dat mensen
hier weglopen. Als wij nou heel erg met elkaar ruzie krijgen. Jij zegt hele lelijke dingen tegen mij. Hoe vaak gebeurt dat er mensen ruzie met elkaar hebben en hele heftige dingen?
Dat gebeurt heel vaak.
Ja.
Ja.
Als we die allemaal moeten gaan vervolgen. Kijk, ik snap wel.
Maar dan heb ik een wedervraag, Maartje Schaap.
Ja.
Hoe vaak gebeurt het dat er in dat soort ruzies dat er al een dode is gevallen? Dat gebeurt ook niet zo vaak.
Nee, dat heb je helemaal gelijk.
Maar dat doet niets aan van de juridische vereisten voor bedreiging. Nee. Maar ik begrijp een beetje uit jouw verhaal dat zeg maar de focus ook tijdens die zitting eigenlijk meer lag op deze Casper.
Ja.
En niet zozeer op haar, omdat eigenlijk dat bewijs tegen haar toch al...
Nou ja, het was natuurlijk... Die ex van mijn cliënten leefde nog, gelukkig.
Ja.
En die andere mevrouw. Maar de focus, ze werden gewoon... Wel, omdat het natuurlijk één verhaal is... Wat door de gesprekken van A met B met elkaar te maken had... en waardoor die informatie boven tafel kwam... werden natuurlijk ook vragen aan mijn cliënten gesteld. Is dat zo? Is dat zo gegaan? Vertelt u eens...
Ja, want wat dus de hele tijd dan boven... Ik weet niet of de rechtbank daarin geïnteresseerd bent... maar ik ben daar wel in geïnteresseerd als journalist zijnde. Hebben die twee nou ooit iets van een liefdesrelatie gehad? Gezoend, seks gehad? Is dat ooit ter sprake gekomen in die rechtbank?
Nee, er is wel gevraagd inderdaad of er een liefdesrelatie was. En mijn cliënte zei van niet en hij zei van wel.
Ja, zit je, hè?
Wauw.
Ja.
Daar kom je dus dan gewoon ook niet uit?
Nee.
Maar ja, ook daarvoor geldt weer dat het aan zich... Dat zou misschien een motief kunnen sterker maken. Maar ja, daarvan weet jij ook. Ja, een motief aan zich is geen bewijsmiddel. En dat bewijs was er gewoon in die zin niet tegen haar.
Nee, ik vraag het ook gewoon een beetje eigenlijk voor mezelf.
Snap ik, ja.
De eis van het OM was 24 maanden cel, 8 voorwaardelijk. En daar zat ook een bijzondere voorwaarde bij. Locatieverbod voor de woning van de ex-man van jouw cliënten.
Ja, dat vond ik dan wel weer geestig dat ze daar toen ook nog een keer geweest waren. Toen hadden ze volgens mij iets in de uitlaat gestopt of zo van hem. En dan toen reed hij weg en toen kwam er allemaal pur uit of iets, weet ik veel. Dus
wie had dat gedaan?
Ja, mijn cliënten, dat zat volgens mij ook nog ergens in. Dat hoorde dan een beetje ook bij dat bedreigende verhaal of bij dat... Dat gesprek wat er uiteindelijk
en daarom moesten ze daar niet meer komen.
Precies. Ja.
Maar er zijn dus ook handelingen geweest die ik zou kunnen aanduiden als pesten.
Ja, pesterijtjes misschien.
Maar 24 maanden waarvan 8 voor bedreiging dus. Of voor poging uitlokking.
En het voorhanden hebben nog van dat formaline.
Oh, dat had zij ook?
Want dat,
Oh.
En dat mag niet?
Nee.
Nee, maar dan komt er opeens toch nog wel weer een duveltje uit een doosje, toch?
Ja, het zit helemaal stoer. Die denkt,
is dit allemaal?
Er komt helemaal niks van wat hier gebeurd is.
Dus jouw cliënte had ook dat verdovingsspul?
Ja.
Ja. Dat moet je toch ook dan even uitleggen. Hoe kwam ze eraan?
Ja, daar had ze via iemand had ze dat ontvangen. Ja. Uit de medische business.
Heb jij dat thuis in je medicijnkastje
staan? Nou, ether is natuurlijk eigenlijk gewoon een ontsmettingsmiddel, toch, volgens mij. Dus op zich is dat niet zo'n heel gek middel. Maar kijk, ik snap het wel. Het is wel natuurlijk een... het zegt allemaal niet zo heel veel, hè?
Jouw pleidooi.
Ja. Nou ja, mijn pleidooi was dus inderdaad... ik had niet meer de moord op die dame. En ja, alles wat erin zat, dat was wel heel erg... Zoals jij het nu ook benadert. Ja, maar ja, ruzie en ja, liefdesrelatie. En hoezo heb je eten in je huis? Ja. En hoezo zeg je dat soort dingen? Als je dat allemaal een beetje waar rook is, is vuur.
Hoezo stop je peurschuim in iemand zijn uitlaat?
Ja. Ja. Heb je dat nog nooit gedaan?
Ja, maar laten we het daar eens over hebben.
Nee, ik snap wel wat je zegt. Maar ja, dat klinkt altijd dan weer zo wijsneuzerig. Maar de juridische vereisten voor een uitlokkings ten laste legging... En opzet ergens op moeten hebben, daar heb je wel wat meer voor nodig dan alleen maar dit. En ik snap wel dat je zegt, er is ook iemand overleden, maar dit zag op een ander object.
Ja,
een
ik
andere
snap het.
Persoon.
En toch denk ik dat heel veel luisteraars nu thuis ook met een beetje een frons dit te beluisteren.
Ja, maar die
kunnen
ook blij zijn. Want kijk, anders, kijk wat Maartje zegt.
Draaien.
Jawel, want kijk, het is wel zo, kijk, een poging uitlokking vereist dus echt hè, dat je een iemand anders... Het opzet van iemand anders, zeg maar, echt bepalend beïnvloedt, bijvoorbeeld op de dood of het vermoorden van iemand.
Ja.
En jij weet ook, bedoel, jij hebt ook wel eens heftige ruzies thuis, ik ook. Nou, daar worden in ieder geval nog niet dingen gezegd waarvan je denkt, Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die heftige ruzies hebben, die gaan daarna met hun vriend ergens een biertje drinken met hun vriendin, een glas wijn. En je zegt, hij moet eigenlijk sterven, die man. Weet je, kijk, als dat soort gesprekken al tot strafbaarheid leiden, dan snap ik wel dat je zegt, ja, maar er was wel iemand dood. Oké, maar dat lag buiten haar ding.
Ja.
Maar het is wel van belang juist ook om die juridische vereisten vast te houden. Al is het misschien allemaal niet heel sympathiek wat hier gebeurd is. Dat ben ik met je eens.
Nee, dat klopt. Nou, en het tweede feit was dus waar we het net over hadden, over de bedreiging. En ja, doordat zij dat allemaal in huis maar bespraken, niet wetende dat daar ongeveer alle opnameapparatuur het Noord-Nederland aangeplant was.
Nu zeg je dat ook een beetje cynisch, Maartje.
Nee, maar het was... Ja, nou ja, goed. Alles, de auto...
Ja, maar het ging ook nog niet al ergens om. Hè. Het is wel een levensdelict.
Nee, zeker. Ik wil het ook niet bagatelliseren. Absoluut niet. Maar ik bedoel... Ja, alles wat er zich daar in dat huis besproken werd... van het avondeten tot de was...
Ja, het is een ingrijpend middel.
Ja.
Het grijpt diep in op de privacy. Ja, dat is zo. Ja. Maar goed.
En nou ja, daarvan zei ik dus van... Ja, ik snap wel dat hij dat uiteindelijk hoort. En dat hij daar heel erg van schrikt en boos over is. Maar is het ook een bedreiging als een bedreiging in artikel 285... het wetboek van strafrecht? Dat is de artikel van waar bedreiging in staat omschreven. Nou ja, dan moet je dus opzet hebben op dat het die ander... Het was juist tegenovergesteld. Ze wilden helemaal niet dat hij het hoorde.
Nou, besprak het heimelijk.
Het moest heimelijk zijn. Maar de politie maakte het openbaar. Of in ieder geval zorgde ervoor dat het dus bij die andere partij kwam.
Nou, toen werd het gezellig in de rechtszaal toen je dat naar voren bracht, of niet?
Ja, ja. Maar ja, ze gaven wel gelijk. Want
Maartje,
ook
voor de luisteraar, Maartje zucht even en kijk naar boven. Die denkt, god...
Ja.
Nou ja, het OM vond van niet.
Nee.
Maar de rechtbank was het wel eens uiteindelijk met... mij daarin.
Vrijspraak.
Ja, dus alleen veroordeeld voor het voorhanden hebben van die formaline, de ether.
Want dat is een verboden stof? Of?
Ja, volgens mij stond dat op de... Nee, het was volgens mij was het zelfs in een van misdrijf afkomstig of zoiets. Omdat het van...
Van heling. Dat was gewoon heling.
Ja, heling was het inderdaad.
Dat is gestolen spul.
En het werd uiteindelijk een 9A.
Ja, werd geen straf opgelegd. Ja, dus dat is geen straf op maatregel opleggen. Dus wel een bewezenverklaring, maar geen straf of maatregel.
En dat had ermee te maken dat ze natuurlijk in de beperkingen heeft gezeten voor een best wel lange tijd.
En uiteindelijk voor een heel klein feit, maar is
veroordeeld.
Is er een hoger beroep geweest?
Voor mijn cliënten niet.
Hey, hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Nou ja, het is gewoon een hele bijzondere aangelegenheid, om het zo maar te zeggen. En wat ik geef wel eens een gastcollege aan studenten. En ik vind het altijd, dat zou jij beamen, Chris, dat je gewoon altijd hoort van, je staat altijd maar die verschrikkelijke mensen bij en je praat alles wat krom is recht. En zie je wel, dan komt er weer zo'n slechterik komt weer op straat.
Weet je wat ik deze uitzending
wat jij,
deed?
Een beetje de modus waar jij in zit inderdaad. Maar waar het uiteindelijk natuurlijk in dit geval, wat ik echt oprecht ook erg vind, even los van dat we het echt niet hebben over diefstal van een kipfilet uit de Albert Heijn. Maar mijn cliënten, die is echt alles verloren wat ze had, wat er dierbaar was. En die is vrijgesproken. Dus het is zeg maar, snap je? Die is vrijgesproken van ernstige delicten. En
ja,
die
dat
is,
noem je een Pyrrhus-overwinning, geloof ik, hè?
Ja,
en die, alles winnen en toch verliezen.
Ja, en die is haar dochter kwijt. Die heeft alleen maar, die kan eigenlijk nergens meer komen. Want die wordt overal met de nek aangekeken.
Tot op de dag
van vandaag. Ja, ze vertellen. Ik zie haar af en toe nog wel. Omdat het. Ja, dat, soms heb je dat met mensen. Je hebt zo'n intensief in een hele korte tijd. Ik bedoel, lepel dit maar eens op voordat je tot met iemand. Wanneer heb je nou zulke gesprekken met iemand? Dat komt alleen maar door de setting waarin we zaten. En het is nogal privé allemaal. En toen vertelde ze dus dat ze een goede baan heeft. En dat er dus laatst weer een iemand was die had aan haar baas verteld. Weet je wel wie er bij jou werkt? En nou, dat is een dit en dat, een heel verhaal, zeg maar. Dan moet ze zich iedere keer weer verantwoorden.
Ja, kijk, je kunt je straf wel ontlopen, maar de maatschappelijke uitsluiting zal volgen.
Ja, dus wat heb je eigenlijk aan een vrijspraak? Ja, je kan ook denken van, nou ja, voor al die ellende die ze nu van heeft gehad. Had
beter veroordeeld kunnen worden, ja.
Maartje Schaap, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. Verder zijn we te volgen op X, ja dat is Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.